Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Hartelijk welkom weer in mijn podcast, De Liefdesverdriet Psycholoog. En in deze aflevering heb ik wederom een heel leuk, interessant gesprek met mijn collega Jeroen Hoekman. Hij is hechtingsexpert, heeft in zijn praktijk als hechtingsexpert, maar ook relatietherapeut, heel veel verstand van ingewikkelde hechtingsdynamieken bij echtparen, bij koppels, wat daarin misgaat. En in dit gesprek duik ik met hem in de wereld van knipperlichtrelaties. Ga luisteren, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Nou Jeroen, daar zitten we weer, gezellig, jij en ik. Allebei aan één kant van een computerscherm, dat wel. En
yes.
We hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken, een paar podcast afleveringen geleden. Als hechtingsexpert wilde ik je heel graag weer vragen over jouw visie op het onderwerp van deze podcast. Dat is namelijk knipperlichtrelaties. Misschien is het toch aardig te zeggen dat ik op dit moment behoorlijk jaloers op je ben. Want jij zit heerlijk op een Canarisch eiland met je vrouw. Ja, en vanuit daaruit doen jullie het werk. Ja.
Ja, wij hebben tenminste een beetje experimenten ooit ontstaan. Maar wij zitten nu, we gaan gewoon 2 maanden zijn we inderdaad weg. Ja, ook werk hoor trouwens.
Ja, ja.
Dus we spreken en ik ben wat met wat projecten bezig hier, meer in boekvorm. Dus dan is het ook wel lekker om even helemaal weg te zijn.
Ja.
Want zodra ik terug ben, weet ik al wat er gebeurt. Dan is het gewoon gas en schrijven ook maar.
Ja, ja. Ja, dus je ziet daar en cliënten online weliswaar, maar je kunt ook lekker aan je boek verder schrijven.
Ja, klopt. Ja, we zien de cliënt inderdaad. En toen we er ooit mee begonnen, hadden we wel een beetje een vraagteken van, goh, je ziet die mensen natuurlijk van live. Mm-hmm. Is ook trouwens mijn voorkeur. Maar uiteindelijk werkt het prima.
Ja, hè? Ja.
Dat is in ieder geval mijn ervaring. En ook wel van de mensen, van de cliënten krijg ik het terug.
Ja.
Ook de redelijk diehard live willen werken.
Ja.
Dat ze het toch wel oké vinden. En dat het reuze meevalt. En dat je eigenlijk ook wel dezelfde dingen kan doen. Ook gevoelsmatige dingen kunt doen. Waarvan soms mensen denken van, goh, werkt dat wel hetzelfde met zo'n buis?
Ja. Ja,
ja, dat werkt inderdaad zo.
Ja, werkt prima. Nou, ik heb precies dezelfde ervaring. Ook mijn voorkeur gaat wel uit naar dat je elkaar in de ogen kunt kijken echt live. Maar als het echt niet anders kan, ook omdat ik mensen wat verder weg heb zitten, of mensen die kunnen gewoon op dat tijdstip zelf niet. En nou, weet je wel, dan kunnen we het gewoon online verder doen. Dus dat is helemaal prima.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Ik zal even wennen. En nog ook allemaal na corona, noem maar op.
Ja, precies.
Is natuurlijk een vogelvlucht gekregen.
Ja.
Maar ja, in principe, tenzij je echt inderdaad met een stel werkt en je bent intensief bezig. Dat doe ik gewoon liefst nog steeds live. Heel simpel.
Ja, ja. Er zit lekker een beetje vertraging op de lijn. Dus soms zit er een beetje. Nou ja, goed, maakt niet zoveel uit. Misschien knippen we dat wel uit, maar het komt wel goed.
Oké. Ik kan daar wel iets doen, Hester. Moment. Yes, Hester, we zijn er weer.
Ja, oké. Okay.
Is die echo er nog?
Nee. Net komt er een beetje vertraging in. Dus,
nou. Ja, oké. Ik heb iets hier, want ik zit natuurlijk in zo'n huis.
Ja.
Dus ik heb even die router anders gezet. Dus als het goed is, werkt het nu. Right, let's go.
Hey, en trouwens, we hebben natuurlijk net een beetje voorbereid, maar we hebben het nog helemaal niet gehad over jouw naderende boek. Wat?
Nee.
Wil je er iets over vertellen, of niet?
wil ik best doen. Het is wel weer een soort verlengstuk van Hechtingsland. Ietsje anders in dit geval. Want ik, ja, je bent gewoon aan het mijmeren. En hoe werkt dat? Je ziet natuurlijk heel veel mensen. En ik noem dat altijd even oneerbiedig. Hè, de software van het hechtingsverhaal. En ja, maar wie zit daar dan achter, zullen we zeggen? Hè? Wat is je originele pakketje? Wie ben jij? Waar zit het authenticiteit? En psychologisch gezien, hè, waar zit het temperament, laat ik het zomaar even noemen, van de persoon zelf? Hoe ben je gebakken? Hoe zit het brein in elkaar? Daar zit dan gezellig zo'n schilletje of een dikke schil van hechting overheen of omheen.
Ja.
Die combinatie eigenlijk van die twee, ja, zijn een soort verdieping waar ik de hechting wel gebruik, maar waar het een heel duidelijk laat zien dat het een, ja, hoe moet ik het zeggen, een programmering is eigenlijk op basis van een stukje, ja, van die echtheid, van het temperament, van het karakter wat we hebben. En wat ik daarin beschrijf is vooral de combinaties van, ja, letterlijk stellen. Oh. Dus hoe relatiemodellen eigenlijk. En dat zijn natuurlijk tig, als je al die hechtingstijlen en temperamenten bij elkaar voegt. Ja. Maar ik heb er eigenlijk de 9 meest voorkomende gepakt. En beschrijf daarin van hoe werkt dat dan? Ja. Weet je, hoe werkt nou iemand die zeker gehecht is met iemand die angstig gehecht is? En hoe, weet je, welke strategie, ja, wanneer gaat dat goed? En als het niet goed gaat, wat zijn dan de strategietjes of de mechanismen die we gaan gebruiken?
Ja.
Ja, onszelf in evenwicht te houden, maar waarbij de relatie er niet goed bij vaart.
Ja, ja.
Zonder te willen etiketteren, dus daar ontkom je niet helemaal aan met zoiets. Maar ik beschrijf in ieder geval de meest voorkomende variaties. Plus dat ik een stukje, ja, breintech eigenlijk gebruik om temperamentsverschillen aan te geven.
Interessant. Wat interessant. Ja. Heb je een idee wanneer die uitkomt, het boek?
Ik richt me in ieder geval op april dit jaar.
Oh, gaaf.
Ja.
Nou, ik voel weer een volgende aflevering.
Ja, zeker. Nee, het is heel... ook tijdens het schrijven, hoor. Je weet hoe dat werkt. Dan ben ik schrijven, ben je wat research aan het doen. Dan denk ik, oh ja. Bepaalde kwartjes vallen van wat je gewoon in praktijk, in je ervaring, al in je systeem hebt zitten.
Ja.
Wordt geduid in een soort model. Natuurlijk bloedlink, want daar heb je weer een model, ga je hem vasthouden. Maar wel in algemene zin van, oh ja, ik zie bepaalde patronen.
Ja.
En ik kan dus ook wat sneller interveneren of advies geven. Of zelfs gewoon huiswerk of ja, een ingreep doen, bij wijze van spreken. Maar ja, veel sneller to the point kom.
Ah, wat gaaf. Ja.
Dus lag al een tijdje op de plank. Maar precies wat ik net zei, die lag al anderhalf jaar op de plank.
Ja.
Als je dan weg bent, dan kan ik echt daar vol in gaan.
Ja, ja, oh heerlijk, heerlijk.
Ja.
Nou, en het is ook mooi dat als iemand zo dat dan leest en herkent zichzelf in een van die, laten we zeggen, voorbeeldparen die jij waarschijnlijk beschrijft, hebben ze misschien ook wat meer handvatten om, ja, uit de ingewikkelde dynamiek te komen. Hè?
Ja, ja, zeker. En vooral ook, want dat zien we natuurlijk ook vaker voorkomen, zeker met, ja, stellen, maar ook met singles, bij wijze van spreken. Ja, dat komt best wel vaak, dat zal jij ook hebben.
Ja.
Dat mensen op een gegeven moment ook gaan vragen, ja, maar hoe herken ik dan, weet je, die persoon die wel, waar het wel goed mee gaat, of waar het wel lekker mee zal gaan. En hoe voorkom ik dat ik in een standje sta waarbij ik toch, ja, onbewust iemand, ja, uitzoek, of dat die dynamiek weer ontstaat.
Exact, exact.
En dat is eigenlijk de kern, sorry, dat is eigenlijk de kern van boek, dat je gaat leren zien van oké, waar zit ik zelf en wat voor gedrag herken ik bij wijze van spreken bij mezelf, maar ook bij die ander, dat ik een stukje zekerheid heb van oh, ik begrijp hoe dit schakelt.
Ja.
Het is net een schakelbord. Ik begrijp hoe het schakelt. Ik hoef niet angstig te worden, maar ik kan wel nu op de rem trappen op een genuanceerde manier, zonder dat ik te ver doorschiet.
Ja. Ik vind dat mooi, want ik ga dat ook zeker dan. Daar heb ik het ook heel vaak over met mijn cliënten die in een volledige zware rouwperiode zijn gekomen omdat de relatie is afgebroken door of die ander of door zichzelf. Of ja, daar een soort van dat overeengekomen is met die ex.
Mm-hmm.
Maar dan als ze eenmaal door die rouw heen zijn, ja, dan gun ik eigenlijk al die cliënten dat ze beter selecteren op een komende mogelijke nieuwe partner.
Ja,
en dat ze ook veel meer snappen van, oh, voorheen viel ik altijd op dit soort types. Mm-hmm. Maar nu moet ik dat echt anders doen. En grappig genoeg zijn dat vaak de mensen waar ze zich in eerste instantie helemaal niet zo aangetrokken tot voelen. Maar qua hechting het een veel gezondere keuze zou zijn. En een veel grotere kans biedt op slagen in een volgende relatie.
Ja, ja, nee, absoluut eens. Ja, absoluut eens. Het is een beetje een klein zijpaadje, maar dat is voor een andere keer. We zenden natuurlijk ook onbewust signalen uit.
Mm-hmm.
Een heel ander verhaal. Super interessant.
Ja.
Andere keer.
Ja.
Maar veel meer te maken met het letterlijk, het is haast een soort signaalwerking. Weet je wel, dat ik zend iets uit. En als iemand anders daar vatbaar voor is, gaat dat dan naar elkaar groeien.
Exact.
En als we dat niet doorhebben, wat we met z'n allen niet hebben, ik ook niet, als je niet oppast, ja, dan zit je al heel snel in een dans.
Ja, precies. Ja, precies. Nou, dat is podcast nummer 4. Dus.
Precies.
Misschien moeten we ook een eigen podcast maken. Kan ook. Nou ja.
Nou ja, het heeft zoveel raakvlakken op wat we
doen. Ja, dat is leuk. Ja.
Hartstikke leuk. Ja.
Ja, dat is leuk. Twee mensen die dol zijn op hun vak. Zo zie je.
Ja.
Terug naar het onderwerp voor vandaag. We hadden bedacht, althans ik had het gevraagd aan jou, hoe zou je het vinden om over knipperlichte relaties te praten? En gelukkig zei je van, nou, vind ik een goed idee. De eerste reactie weet ik nog van jou. Je zei, oh ja, dat is een klassieke. Weet je wel, dat is een, die kennen we.
Ja.
Vertel, wat is jouw ervaring als hechtingsexpert en natuurlijk ook een relatietherapeut met knipperlichtrelaties?
Ja.
Wanneer noem jij dat zo eigenlijk? Wanneer noem jij het een knipperlichtrelatie?
Een knipperlicht, nou ja, eigenlijk wat het al zegt, hè? Het is aan-uit. We zien het, tenminste hoe ik het vaak tegenkom, je hebt allerlei variaties trouwens. Waarbij het gaat heel erg over, ja, inderdaad emotioneel gezien, over hoe ga je om met nabijheid eigenlijk. Hè, kun je het, wat creëert nabijheid bij eigenlijk stress? Of krijg je stress als de nabijheid, weet je, als het te ver weg is?
Mm-hmm.
Dus er zijn eigenlijk twee magneten, weet je, maar tegenpolen, waarbij je een knipperlicht kan krijgen, waarbij de een letterlijk tot zover iemand toelaat en dan langzaam ruimte wil voor zichzelf. Niet zozeer omdat hij het anders over zich verschrikkelijk vindt, maar omdat hij of zij, het komt gewoon dan op dat moment te dichtbij.
Ja.
En gaat dan ruimte creëren.
Ja.
En in hechtingsland zijn er allerlei variaties eigenlijk. Dat is wat interessante. We kijken vaak naar de usual suspects in hechtingsland. Daar kom ik zo even op terug.
Ja.
Maar met heel veel verschillende hechtingscombinatie kun je knipperlichtrelaties krijgen. Alleen zien ze er anders uit.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus dat hoe ziet een knipperlichtrelatie eruit? Ja, in principe kun je dat al hebben in je datingfase.
Yeah.
Van je vindt elkaar leuk. Hartstikke leuke, enthousiaste, gave date gehad. En de volgende dag is een van de twee die zit. En weet je wel, die stuurt bij wijze van spreken het eerste berichtje. En hoort vervolgens niks.
Ja, ja.
Daar zit al een beginnetje.
Ja.
En die denkt, oké. Hoe zit dit precies? Als hij het vaker heeft meegemaakt, denkt hij, gaan we dit doen?
Ja.
Nou, houdt misschien dan af. Wil dan toch weer contact. Probeert het dan nog een keer en krijgt misschien weer geen contact. En 4 dagen later, als hij het hoop heeft opgegeven, komt er een bericht terug. Hey, hoe is het? Zullen we een keer afspreken?
Hartstikke
leuk. Eigenlijk niks.
Ja, ja, ja.
En dan gebeurt het weer. Dan gaat het weer naar elkaar toe. En dan komt er een moment, afhankelijk natuurlijk van, nogmaals, van de verschillende stijlen die aanwezig zijn. En dan gaat het weer uit elkaar. En dan kan de hele tijd op en neer gaan. Ik zie het zelfs in relatie terugkomen. Zelfs met getrouwde stellen.
Ja.
Dat mensen, weet je, die komen ergens niet uit. Het gaat niet goed in de relatie. Uiteindelijk gaan ze best wel snel ook, hè, vaak. Dat ze besluit nemen, oké, weet je wat, dan maar stoppen. Het niet helemaal aanpakken, om het zo te zeggen. Maar gewoon zo of uitgeput of zo geïrriteerd zijn. Dat ze zeggen, nou weet je wat, klaar. En dan ook meteen in de feitelijkheden stappen van huis verkopen of naar de rechter of noem maar op.
Kinderen,
ja. Ja, ik heb het net, wat is het, een paar maanden geleden gehad. dat ik een mail of een contact krijg met een stel die ik weer heb gezien. Ja, die zijn het hele proces doorgegaan. Dus die hebben alles ontvlecht. Met kinderen en al. Zijn 3 jaar verder. Komen nu op de lijn. Zeggen ja, we zijn elkaar toch weer tegengekomen. En we vinden elkaar wederom superleuk. En, maar nu gaan we het even iets verstandiger doen. Voordat we überhaupt dit gaan doen.
Ja.
Begrijpen, moeten we dit doen? Is hier wat anders? Speelt hier wat anders? Of, ja. Want anders blijven we dit doen.
Ja.
Aan uit over veel langere perioden.
Ja. Dus zeg jij, Jeroen, dat een knippenlichte relatie kan ontstaan al bij daten. Zonder dat je elkaar kent, ga je daten. Je hebt een leuke eerste date. En dan inderdaad is het vaak zo dat één zegt van, hey, het was gisteren hartstikke leuk. En er komt dan geen reactie. En dan komt er al, ja, je zou bijna zeggen, in de dynamiek tussen twee mensen een soort zand in de motor met heel veel onvoorspelbaarheid en heel veel gevoelens bij de een of de ander van of beklemming of ik wil even een beetje afstand en we gaan het eens even rustig opbouwen, jij en ik.
Mm-hmm.
Tot en met mensen die al langer in een relatie zitten, zelfs uit elkaar gaan en daarna weer bij elkaar kunnen komen en willen voorkomen, in jouw geval, dat ze in een patroon terecht komen van, hey, wat gebeurt er nou tussen ons?
Ja, precies.
Ja, en ja, dat zie ik ook wel. En ik zie ook wel cliënten die uiteindelijk dan uit een knipperlicht komen met heel veel moeite. Moeten we het zo meteen over hebben, vind ik. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Waarom het nou zo moeilijk is om daar uiteindelijk mee te stoppen.
Mm-hmm.
En dat dan een enorme emotionele narigheid ontstaat bij iemand, want het is dan over. En dan is die rouw zo groot en zo complex en zo wanhopig. En dan denk ik altijd, volgens mij gaat het hier niet over alleen maar het verlies van die partner, met aan, uit, aan, uit, aan, uit. Maar veel meer het verlies van, jeetje, ergens gaandeweg ben ik mezelf verloren.
Ja.
En zijn dat gelukkig mensen die daar hulp bij willen vragen.
Ja.
Dus knipperlicht is best een ingewikkeld fenomeen, vind je niet? Het is altijd een beetje, ja, wat gebeurt er nou? Hoe zit dat nou? Het is zo...
Het is een moeilijk ding. Het is ook een beetje container als je niet oppast, hè? Omdat je dus al die verschillen onder één kap vat.
Ja.
Wat jij nu bedoelt, vind ik ook een mooi voorbeeld. Van het eigenlijk letterlijk vastkomen te zitten in de knipperlicht. Dat het haast een soort, ja, een beetje lullig gezegd, verslaving wordt. Hè?
Ja.
Zo intens.
Ja.
Omdat je zo diep moet gaan. En in beide gevallen, hè, degene die bijvoorbeeld afhoudt, ja, die zit net zo goed met een emotionele stress.
Ja.
Want die wil misschien in zichzelf best wel dat het dichtbij komt. En dat het ook fijn is dat het dichtbij komt. Maar die mist dan of de vaardigheden, of die heeft gewoon vervelende dingen meegemaakt waarbij hij of zij op zichzelf leunt, hoe heet zoiets, zelfstandig, zelfbepalen, in de control zit.
Ja.
Maar dat eigenlijk ook diep is zijn of haar hart helemaal niet wil.
Ja, ja.
Dus die heeft even goed stress.
Ja.
Alleen die wat iets wat minder zichtbaar, of die wordt ook vaak dan geduid als degene die dan bindingsangst heeft of de hele tijd de voorzaker is van de knipperlicht. Nee. It takes two to tango.
Ja.
En dit vind je bij elkaar.
Ja. Er zijn twee mensen die last hebben, hoor ik jou zeggen. Er zijn twee mensen die allebei op hun eigen manier moeite hebben met allerlei ingewikkelde emoties. En daarvoor zei je ook iets interessants. Je zei zoiets van, ja, het is bijna een soort verslaving. Ik zie dat ook, weet je wel. Het is bijna een soort obsessie om naar de ander, om of de ander op afstand te houden, of de ander naar bij zich te halen. En er gewoon, een soort, ja, in de neurologie noemen ze dat een soort dopamine intermittent reinforcement, weet je wel. Dus elke keer krijg je even een shotje van dopamine, want er is weer contact in het begin van de relatie.
Ja.
En dan voordat je het weet is dat weer weg en dan gaan mensen elkaar achteraan jagen om weer dat contact te krijgen.
Ja, dat is het. Het is een mooi woord wat je gebruikt. Het is echt jagen.
Ja.
Ook gejaagd worden.
Ja. Ja.
Dat is precies dit.
Ja.
Als je hem even plat slaat, het feit dat je er achteraan zit, dat je die stap naar voren doet,
ja.
Een ander die een stap naar achteren doet.
Ja.
En dat is het spel.
Ja.
En de kern van zoiets is, krijg je twee mensen zover dat degene die een stap naar achteren doet, blijft staan.
Ja.
En degene die een stap naar voren doet, normaal gesproken ook blijft staan. Mm-hmm. En laat er dus even tussenruimte, noem ik dat maar even, zijn. om eens te onderzoeken, wat gebeurt er eigenlijk als we allebei even niet bewegen? Mm-hmm. We zijn niet weg, we zitten elkaar niet af te straffen door die ruimte te creëren, ook al is die nog ook best klein zijn.
Ja.
Maar we doen even niet onze reflex. Ik doe even, ik schrik niet, ik ga niet naar achter omdat ik denk, oeh, komt er dichtbij. Of een ander die zegt, ja, maar ik krijg geen contact. En dan kan ik heel boos worden en proberen door die boosheid die anderen te bereiken. Of ik kan heel verdrietig worden. Of
bang.
In ieder geval bang. Inderdaad, heel erg bang zijn, onzeker worden. En daar ook een hulp of een appel doen op die ander. Ja, dat is ook een vorm van, ja, die ander naar je toe krijgen als het niet lukt om zelf die stap naar voren te maken.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus het zit hem in de hechtingsdynamiek. Het is volgens mij ook een soort neurologisch ding van we raken verslaafd aan elkaar. Maar overeenkoepelend zouden we kunnen zeggen, het zijn twee mensen die allebei last hebben op hun eigen manier. Veel last hebben.
Ja, veel last hebben en nogmaals even in hechtingstermen, hè, wat je natuurlijk de klassieke, om het te benoemen, combinatie in knipperlicht, is één persoon die wat meer angstig of gepreoccupeerd, noem ik dat maar, gehecht is. En een ander die wat meer afwijzend gehecht is. Nou, de wat meer afwijzende, gereserveerde persoon, ja, dat is degene die dan dat stapje naar achteren doet. Of dan roept van, nou, ik heb even ruimte nodig. Of je zit te veel op mijn lip, weet je wel, ik ga even een weekend met mijn vrienden weg. En de ander die juist wat angstiger is en die een stuk geleerd heeft eigenlijk, hè, een programmering heeft, die op basis van ouders of een omgeving, ouders die zichzelf niet hebben kunnen reguleren bij wijze van spreken, hè, die zelf een beetje angstig waren en als het kind iets ging doen wat objectief gesproken helemaal niet eng was, dat die ouder dan eigenlijk al in de stress raakt en het kind al oppakt van, oh jee, niet doen of ik ga je helpen. En ja, als het kind 18 is en nog steeds bij wijze van spreken de boterhammetje staat te smeren voor het kind om mee te nemen. Oh. En die wereld is dus heel klein geworden. Dus dat is een meer angstig, onzekere hechting. Oh. Nou, die heeft van nature al de neiging om iets eerder bijvoorbeeld hulp te roepen.
Ja.
Iets eerder dingen te vragen.
Ja.
Ja, iets meer nabijheid te willen hebben, ja, om zich zeker te kunnen voelen.
En dus ook blijkbaar gewend is om die nabijheid ook meteen te ontvangen. En...
Ja. Krijgt hem ook meteen. Die ouder is er.
Ja.
Natuurlijk ook met ouders die op een bepaalde manier iets te veel of iets te dicht op het kind zitten.
Ja.
De bekende helikopter curling ouders terminologie.
Ja.
Voor het kind, de inner space, zullen we zeggen, van het kind is daardoor klein.
Ja.
Dus als het kind jong volwassen begint te worden en die durft eigenlijk ook niet zo goed uit die space, want die denkt, het is hier behoorlijk eng, dus ik vraag gewoon om meer hulp. En dat kan ik, afhankelijk weer van het karakter van het kind, dat kan ik assertief doen. Of ik kan het subassertief doen. En subassertief is dan de meer vragende, angstige, ik weet het niet, ik heb hulp nodig. Kun je me hiermee helpen? Ik sta langs de weg, weet je wel. Ik heb een, weet ik veel wat, de auto doet het niet, kun je langskomen? Nou, dus meer, even oneerbiedig gezegd, ook iets meer drama. Terwijl bij de ander... Ja, daar zit juist precies het omgekeerde. Die heeft helemaal geen hulp spreken gekregen. Mm-hmm. Dus je denkt, ik ga ervan uit dat ik ook geen hulp krijg. Mm. Dus A, laat me even alleen. En B, zit me niet zo op mijn huid. Weet je, ga het lekker zelf doen. Heb ik ook gedaan.
Ja, ja, ja. En dat is dan zo'n eigenlijk voorspellen voor het trekken en duwen gedoe wat er dan in zo'n knipperlichtrelatie tevoorschijn komt.
Ja, het is echt een inhechtingstermen, een classic. Daar noemde ik het
begin
al zo. En wat halen dus beide partners hieruit, is eigenlijk een soort diepere laag waarbij die afwijzend gehechte persoon wel ook een beetje, ook wel fijn vindt dat het naar hem of haar zo toekomt, wat niet gewend is.
Mm-hmm.
Dus ze kunnen ook ontzettend veel van elkaar leren als ze niet in de stress zitten.
Ja.
De een die kan wat iets meer ruimte, onafhankelijkheid, iets meer risico durven nemen en de ander iets meer nabijheid. En mag vertrouwen dat als iemand zegt, ik help je, dat het ook echt gebeurt.
Ja. Ja.
En niet dat het dan plots, nee, sorry, ik ben even bezig. Nee, morgen.
Het is mooi dat je dat zegt. Dus er zit een hele mooie positieve kant aan. Dat op het moment dat bijvoorbeeld een luisteraar denkt, ja, ik zit in zo'n typische knipperlichtrelatie aan, uit, trekken, duwen. Er zit ook een kans om om hiervan te leren als er even geen gedoe is. Van wat,
ja, precies.
Maar even nog, ik merk dat ik 100 vragen op je wil afvuren.
Nee, go ahead.
Hoe zie jij dat dan? Wat zou jij, want dat gebeurt ook wel eens, ook in mijn praktijk, waarschijnlijk ook bij jou, dat als bijvoorbeeld een alleenstaand single iemand bij jou komt en die zegt, nou Jeroen, ik heb heel veel knipperlichtrelaties achter de rug, ik ben daar klaar mee, ik wil voorkomen dat het een volgende keer weer gebeurt. Wat is daar het werk te doen? Waar gaat het dan over dat diegene leert?
Nou, ik denk dat er, afhankelijk weer van hoe heftig het is, kan het van heel licht bij wijze van spreken, de oefening alleen al om eens een keer niet in dezelfde vijver te gaan kijken, noem ik dat. Dus ga eens een keer ergens heen of ga naar een event of weet je, zoek plekken op waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen. Wat misschien ook wel een beetje weird is of vreemd of saai, afhankelijk van hoe je in elkaar zit. Al was het alleen maar om een andere prikkel te krijgen. Want heel vaak in die knipperlichtrelaties zoeken we heel vaak dezelfde mensen. Hetzelfde dansje wordt opgezocht. Je bent in wezen, waar we net over hadden, het systeem is een beetje geprogrammeerd geraakt, een beetje verslaafd geraakt, bij wijze van spreken,
ja,
willekeurig, aan dit aan en uit. Ja. En er zit een vorm van een tendens in, maar die is veel dieper. Een overtuiging dat het moet een keer lukken.
Exact.
Ik ga net zo lang, weet je, nu gaat het een keer lukken.
Gaat het een keer lukken.
En dan zijn ze op een bepaalde manier niet eens meer bezig met het nu. Maar dan ligt er, dat weet jij net zo goed als ik, weet je, dan ligt er iets in het verleden of het verre verleden.
Ja.
Wat ze eigenlijk, wat men probeert op te lossen,
ja,
door een knipperlichtrelatie te gaan helen of te gaan genezen.
Ja, dus het is dus voorkomen bij een volgende keer daar weer in te duiken is natuurlijk heel veel zelfkennis, maar ook heel erg inzien dat je iets wil helen via een nieuwe partner van eigenlijk wat er in het verleden niet goed is verwerkt of is opgeruimd.
Mm-hmm.
En ik hoor jou ook zeggen, dat zie ik ook wel, dat mensen zich eigenlijk er heel erg voor schamen. Nou is het me weer niet gelukt. En nu zit ik weer in de knipperlichtrelatie. En nu val ik weer, weet je wel, vrouwen zeggen vaak tegen mij. Oh, dan val ik weer voor toch weer die man waarvan ik ergens wel weet met mijn hoofd dat hij er niet voor me is. Hij is emotioneel niet beschikbaar. Uiteindelijk word ik wel verlaten. Maar ik kan niet anders dat ik me toch daar weer in stort. Dus
ja,
ik weet, eigenlijk zeggen ze min of meer, ik weet dat ik weer verslaafd raak aan die ander, maar kan het niet stoppen.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk de onwillekeurige sabotage. Weet je, dus het is eigenlijk ook een hele rare, dat willen we natuurlijk met z'n allen niet, maar we doen het wel, een saboteur aan de gang, die zegt, nou weet je wat, we gaan het weer een keer proberen. Want ik wil, spreekt de saboteur dan op dat moment, ik wil dat jij faalt. Want als jij faalt, dan hebben wij bevestigd gekregen dat jij er niet toe in staat bent.
Ja.
En of dat jij niet happy gaat worden. Want dat zegt, het is al misschien een script vanuit uit de jeugdsituatie.
Ja.
Of dat jij niet in staat bent überhaupt om een relatie te kunnen hebben.
Ja.
Dat jij een moeilijke man of vrouw bent.
Ja.
Whatever the case. Of jij mag sowieso niet gelukkig worden, want mijn ouders waren ook niet gelukkig.
Exact.
Dus er zit een heel veel diversiteit natuurlijk, maar daar zit een saboteur die het...
Ja.
Die elke keer weer diegene verleidt van, zullen we het nog een keer proberen?
Ja, ja, ja. En wat adviseer jij dan mensen die bijvoorbeeld aan het daten zijn, de 20ers, 30ers, ja, natuurlijk ook wel mensen die wat ouder zijn, maar laten we het even bij de jongere doelgroep houden. Want ik zie vaak ook wel jongeren die, ik weet niet of je kunt spreken van een trend, maar ik heb toch wel het idee dat jongeren nog wel eens onbedoeld blijven hangen in dit geknipperlicht.
Mm-hmm.
Stel nou voor, je hebt een, ik zie een dame voor me die weet, ik ben weer gevallen voor zo'n hele leukert, maar op de een manier is die er eigenlijk niet en we zitten een beetje, ik zit hem in na te jagen en dan komt hij weer dichtbij en dan is hij weer een paar maanden opeens weer weg en dan is hij weer opeens in het buitenland, maar van het buitenland uit laat hij me weer weten dat ik echt nummer 1 ben en dat hij voor mij straks weer terugkomt.
Ja.
Kortom, die hele dynamiek van onzekerheid en angstig en dan weer zegt hij, joh, ik ga met jou trouwen, wij gaan kinderen krijgen, waardoor die vrouw ook weer helemaal denkt van, hè?
Ja.
Ben helemaal verward. overigens, ik zie vrouwen dan met name wel, ook wel mannen, maar dus ik zie vrouwen dan wel heel erg in zichzelf helemaal verward raken en angstig raken en komen dan bij mij, Hester, ik heb een hechtingsprobleem.
Mm.
Dan denk ik, oké, nou, moet maar even een beetje gaan uitzoeken. Ja. Maar wat zou jij daarin met name die jongeren willen adviseren als ze in die datefase al, hè, zo die eerste paar maanden, in dit gedoe komen? Dat geknipperlicht komen.
Nou, het knipperlicht is ik heb natuurlijk ook best wel veel over inderdaad. Niet alleen in de praktijk, ook daarbuiten met veel, ook wel relatief jong mensen.
Ja.
En ja, het is eigenlijk, als ik echt spreek voor die persoon zelf, die voelt als geen ander, gewoon in het lijf, wat er gebeurt. Weet je, het is niet een denkding. Je zit niet in je hoofd. Nee. Dus je bent met iemand en er gaat iets aan. En op het moment dat je in je spontaniteit zit, even heel groot woord, belangrijk woord trouwens, dan stroomt het.
Ja.
En dan is het echt zaak om te gaan onderscheiden waar is het kantelpunt van spontaniteit naar voelen met mijn hoofd. Weet je, voelen doe je niet met je hoofd.
Nee.
Weet je, we denken met ons hoofd, maar heel veel mensen die, ja, we hebben heel veel tekst ook gekregen. We zijn super vaardig geworden in allerlei volzinnen met psychologie en emotie en hechting en I don't know what. Maar het blijft in het hoofd zitten.
Ja, ja.
En dan is het een zaak voor ieder anders. Hè? Zit het in je keel, zit het in je buik. Maar op het moment dat signaaltje er langskomt, om daar ontzettend goed op te gaan letten.
Ja.
Daar zit de essentie. Als ik iemand leuk ben tegengekomen en ik stuur de volgende dag even een appie van hey, ik vond het onwijs leuk en dit smaakt naar meer en er komt niks terug, dan krijg ik een gevoel. En het kan zijn dat als ik ook in hechtingstermen wat meer richting gereserveerd aanwijzend ben, vind ik dat eigenlijk ook niet echt een probleem. Weet je wat, het verdwijnt van mijn radar en misschien na 2-3 dagen komt er een berichtje van die ander, denk ik, oh ja, nou, dan zitten die twee mensen een beetje op hetzelfde spoor, niks aan de hand.
Ja.
Als ik wat, ja, zeg maar, niet in die situatie zit en ik stuur een bericht en ik krijg 2 dagen niks terug. Nou, dat ik al veel eerder actie neem.
Ja.
Dus dat ik in mijn spontaniteit mag blijven. Ik heb het eerste bericht spontaan geschreven en verstuurd. Ik kom niks terug en dan mag ik, moet niet denken dat ik meteen een stalker ben, maar dan mag ik best de dag erop zeggen, joh, ik heb niks op mijn berichtje gehoord, je zal wel druk zijn, noem maar op. Maar ik vind, weet je, ook wel prettig om iets te horen. Want ik vond het fijn. En als jij dat nou niet fijn vond, zeg dat gerust. En weet je wel, dan gaan we gewoon door. Maar zo niet, ja, dan is het misschien leuk om af te spreken.
Zeg jij daarmee van eigenlijk moet dus iemand, even die dame voor me halend, die al in het begin al voelt van, oh, ik krijg niks terug en ik ben helemaal even van de wap en ik voel van alles in mijn lijf en
ja.
Ik kan helemaal niet meer spontaan nu reageren, want ik krijg geen reactie van hem.
Ja.
Dat ze dat al eigenlijk dus meteen al in de communicatie moet brengen.
Gewoon expliciet moet maken, ja.
Oké.
Ja, en daarvoor zichzelf ook een beetje, iedereen zit anders in elkaar, toch ook wel een beetje een timeline opzet. Een soort houdbaarheidsdatum. En dat het klinkt lullig, want het kunnen natuurlijk altijd situaties zijn waarbij iemand inderdaad, weet ik veel, 4 dagen weg is en moeilijk of weet niet waar die zit, hij of zij. Nou, maar dat, dan komt daarna wel namelijk een sensitieve reactie. En dan gaat dat knipperen stopt.
Ja.
Dus je kan best 4 dagen uit de lucht zijn. Maar daarna gaat hij of zij niet verder knipperen.
Ja.
Maar als dat daarna weer gebeurt, dan weet je, ik zit in een patroon.
Ja.
Dus het is altijd goed om überhaupt te checken al meteen. Gewoon door expliciet het signaal uit te zenden.
Ja.
En voor jezelf, dat hoef je niet uit te spreken, maar wel voor jezelf een soort deadline te hebben van, in mijn geval, ja, ik wil best 2-3 dagen of zelfs ik ben in staat om een week overheen te laten gaan. Maar als het daarna niks komt, ja, dan ga ik weer verder.
Ja, dan ga ik weer verder.
En dan ga ik ook niet me laten verleiden, want dat zit natuurlijk ook heel vaak in die knipperlichtrelaties, om dat spelletje te gaan spelen.
Exact.
Want zij komt wel weer op de lijn en dan ga ik bedenken, ik ben te streng geweest. Weet je wel, sukkel, zal er iets aan de hand zijn geweest, ik kom weer op de lijn.
Ja,
of ik ben elkaar weer.
Wie is met mezelf bezig.
Precies, dus dan gaan we weer afspreken.
Ja.
En vervolgens, maar dan hebben we weer afgesproken, gebeurt het weer.
Ja.
Nou, dan weet je zeker, ding dong,
ja.
Ik heb hier geen zin in.
Ja.
Dat gaan we niet doen. En ik vind het verdrietig, maar ik bedoel, ik zou zeggen, joh, ga uitzoeken waarom je dit doet. Maar ja. Ik ga hier niet in mee, want dit gaat mij niks brengen.
ja, het is niet voor mij. Dus je zegt meerdere dingen. Degene zelf heel erg voelen bij zichzelf. Wanneer ga ik vanuit mijn hart naar mijn hoofd? Wanneer ga ik heel erg denkend reageren? Dus dan zeg je mooi van ja, je gaat dan denken of voelen met je hoofd en dat werkt nooit. Er zijn allerlei redenen voor, denk ik, waarom iemand dat doet, maar oké. En vervolgens zeg je, ja, dan moet ook gewoon een soort houdbaarheidsdatum of tijdlijn op. Van ja, als dit in een week of na een paar weken weer een keer gebeurt, ja, zul je voor jezelf daar een soort grenzen moeten bepalen. Moet je niet uitcommuniceren, maar wel voor jezelf heel erg bepalen en je daar ook aan houden.
Ja, dat is het belangrijkste. Ja.
En het derde belangrijk hoor ik, is dat je zegt van ja, je zult eigenlijk al in het begin, als je al nog maar 1, 2, 3 dates hebt, eigenlijk het hele het prille begin van elkaar ontmoeten, elkaar ontdekken, gaan wij ons aan elkaar hechten, ga ik mij hechten aan jou en jij aan mij, dat je eigenlijk dit al vrij snel ter sprake brengt.
Nou, het kan ook op een hele natuurlijke manier.
Ja, het moet het niet zo
stellig te zijn. Ja. Nee. Maar ik heb een voorbeeld in mijn hoofd zitten van iemand die, weet je, die aan het ja, die jongen die vindt het prettig om door de dag heen af en toe een appje te sturen of van zijn vriendinnetje een appje terug te krijgen. Dus, nou, dan is een verhaal aan vooraf gegaan. Maar om te voorkomen dat, zeg maar, zo'n jongen in een knipperlichtrelatie komt, dat je in het begin van je date ergens, en dat kan heel licht en met een knipoog, geen probleem, dat hij aangeeft, joh, ik vind het, weet je wel, ja, ik ben zo'n type, en dat fiets je er even in, die af en toe even een appie stuurt, en ik vind het ook wel leuk, als een vriendin, weet ik veel waar, ergens staat, en die ook even een appje terugstuurt, of een fotootje, of die zit bij een nieuwe, weet ik veel, koffietent, en dan stuurt ze een foto van zichzelf, of van het ding wat ze heeft gekregen.
Ja.
Even dat contact, dat vind ik fijn.
Ja. Ja.
En als ik dat doe, en dat, sprekende tegen die ander, en dat kan ik best 3-4 keer per dag doen, ja, dan hoef ik niet elke keer respons, maar wel 1 of 2 keer.
Ja.
En als ik dat niet krijg, dan ga ik me onzeker voelen.
Ja.
En uit die onzekerheid ga ik me aanpassen en dan ga ik misschien meer controle pakken. Of ik ga je nog meer pleasen. En dat ga ik niet doen. Daar heb ik geen zin in.
Nee.
Dus weet van mij dat dit gewoon een... Ik hou gewoon van die speelse op en neer tik-tak door het
deen.
En hoe zit jij daarin?
Ja, zoals jij het schetst, kun je het eigenlijk op een hele lichte manier zeggen, zonder heel erg te psychologiseren en weet je wel, daar een heel groot gesprek van te maken. Van joh, ik vind het gewoon leuk, ik ben zo'n type die je af en toe een beetje nodig heeft, dat jij ook even incheckt bij mij. En hoeft niet lang, maar doe even een fotootje of een duimpje of even een teken van leven. Vind ik fijn, daar word ik rustig van. En als ik dan niks hoor, ja, dan merk ik toch dat ik een beetje, dan word ik een beetje onzeker, vind ik spannend. En nou, weet je wel, zo. Eigenlijk wel een beetje licht aan toetsen.
Ja.
Maar, aan tegen.
Ja, en heel simpel. Ik weet ik veel. Je hebt bepaalde schoenen aan, die bepaalde sneakers die je net gekocht hebt.
Ja.
En dan, hoppatee.
Ja.
Kijk even. Cool, toch?
Ja,
hartstikke leuk. Punt. Of ik zit hier achter mijn pc weer een spreadsheet in te vullen, weet je wel. Selfie erbij van een zwaarmokkend persoon. Nou, gewoon die lichte gein, de lichtheid. Er zit niks claimants of gedoe achter. Het is gewoon even gewoon een knipoog of een sombere knipoog.
Ja.
Maar wel eentje die contact houdt.
Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk op een lichte manier een beetje contact te houden en niet hele chats over kopiëren van ChatGPT om het lekker psychologisch bij de ander neer te leggen. Dat allemaal niet.
Nee.
Dus eigenlijk hoor ik je zeggen dat dit een manier zou kunnen zijn om het te voorkomen dat je in een knipperlichte relatie zit.
Ja.
Nu komen we natuurlijk bij het grotere werk aan. Als mensen eenmaal in zo'n knipperlichte relatie zitten, en jij weet ook net als ik dat mensen dat jaren kunnen volhouden.
Ja.
Hoe breek je daaruit?
Nou, die is inderdaad heel moeilijk, Hester. Dat is een hele lastige, omdat er al een hele cocon gesponnen is. Waarbij degene die er eigenlijk het meeste last van heeft vaak, weet je, er is er altijd één die het maakt niet uit hoe die gehecht is of hoe die in elkaar zit, maar eentje heeft er last van.
Ja.
Meer dan de ander. Net zo goed als het omgekeerd, dat er één, ja, die merkt gewoon eerder dat hij of zij ongelukkig is, dat het niet fijn is in de relatie, wil er wat aan doen en die ander zit daar wat minder. En ja, hoe kom je eruit? Is letterlijk, ja, dat is een hele moeilijke, omdat je zoveel dingen die langskomen. Je moet het bewust worden in jezelf. Je moet een deel, wat jij net over had, hè, een stukje schaamte bij wijze van spreken naar je peer group, naar de omgeving vooral,
ja,
overwinnen.
Ja.
Door te zeggen, oké, ik ben hier, ik zit hier vast, ik ben ook te lang doorgegaan.
Ja.
En zie mij even zwak zijn, hè, doe mij lekker een label.
Ja.
Dat even afserverend naar, ja, vooral ook naar je eigen gedrag in eerste instantie kijken, maar ook durven, en ik weet niet of jij dat ook vaak tegenkomt, maar dat mensen het gewoon super moeilijk vinden, wat ze zelf zeggen, hè, dan ja, maar ik hou nog zo van hem.
Exact, ja.
En ik hou nog zo van hem en ik wil hem geen pijn doen.
Ja.
En het is zo verdrietig.
Ja.
Ja, waarop ik ook uiteindelijk even heel grote stappen snel thuis. A, zeg, nou, ik weet niet of het houden van is in de eerste instantie. Weet je, ben je niet gewoon aan het zorgen? Of ben je houden van niet aan het verwarren met heel iets anders?
Exact.
En hoezo? Ja, dat is altijd een beetje strengig. Maar als je het vervelend vindt om iemand anders pijn te doen, of iemand verdriet te doen, dan is dat eigenlijk dat je niet zo fijn vindt om dat rotgevoel zelf te hebben. Dus het is eigenlijk een beetje een egocentrisch ding. Want ik durf die ander, weet je, ik vind het zo vervelend om iemand anders pijn te doen. Ja, je bent niet eerlijk.
Ja, exact.
En je zit eigenlijk voor jezelf te zorgen door het niet te zeggen. Want jij wil het lullige gevoel niet hebben.
Ja, dus er zit eigenlijk een soort interne behoefte onder die mensen heel moeilijk vinden om dat kenbaar te maken. Ook naar een therapeut is dat natuurlijk altijd heel lastig.
Ja.
Ja, en jij zegt van ja, ik hoor dan heel veel mensen vaak zeggen van ik hou nog zo van die ander. Ik hoor heel vaak, ik heb zoveel geïnvesteerd.
Oh ja, ja.
Zoveel gedaan. En dan vraag ik van, ja, wat heb je dan allemaal zo gedaan? Hè? Want dan denk ik, oh, dan gaat een beetje bij mij de laten we zeggen, de gedachte aan van, hey, is hier nou sprake van opoffering of
ja,
aanpassing of onderwerping zelfs?
Ja, 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 kan ook. Ja.
En jij zegt van, ja, dat heeft vaak ook met bijna een soort egocentrische behoefte, namelijk, ik wil dat er allemaal niet aandoen, omdat ik dat niet aan kan.
Ja, dat komt vaker voor.
Ja.
Zeker. En vaker wel bij degene die wat meer, afhankelijke partij, laat ik het zo maar zeggen. Degene die wat meer voor zichzelf voelt dat hij of zij vast zit erin. Waarbij de ander misschien iets wat proactiever is, bij wijze van spreken. En een term zoals, ja, ik heb er zoveel in geïnvesteerd. Ja, ik hoor hem gewoon hartstikke letterlijk. Dan denk ik, ja. Het woord alleen al, investeren. We hadden het net over voelen met je hoofd. Dit is hoofd. Weet je, investeren gaat over geld. Dat gaat over, geen idee, maar het gaat niet over gevoel, toch?
Ja.
Dus het is sowieso al iets wat we geleerd hebben.
Ja.
En dat is niet ten nadele van die persoon of wie dan ook die het noemt, want het is ook gewoon een script. Maar uiteindelijk zei, ja, ik heb er zoveel in geïnvesteerd. Ja, ga naar een echte investeerder. Die cent heeft gezet in een initiatief waarbij het toch met alle hands aan dek toch niet gelukt is. Ja, een goeie zal zeggen, nou oké, we hebben ons bloody best gedaan. Het is even op blaren zitten. Maar ja, we hebben het in ieder geval geprobeerd. En klaar, die zit er, dan zit veel minder emotie in.
Exact, ja.
Dus dan zie je al dat het woord investeren vrij detached is, weet je wel. Daar zit niet een echt gevoel in.
Nee, nee.
Het is veel meer een bankboekje.
Ja.
Ik stop dit in.
Ja.
Hij stopte dat in.
Ja.
En natuurlijk, ja, ik sla hem nu heel erg plat.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook, even in de emotie gezien, heel veel kun je investeren in een relatie. Of in een, en dan werk je emotioneel hartstikke hard.
Ja. Ja.
En dan is het zaak om dat te benoemen.
Ja, exact.
En dan is het niet van, ik heb zoveel geïnvesteerd. Nee, ik ben doodmoe.
Ja.
Ik heb alles, ik heb geprobeerd te regisseren. Dat ik wat terugkrijg, dat ik wat voeding krijg, dat ik wat liefde terugvoel. En dat is niet gelukt. En dat is het meest lullige, want ook daaruit blijkt dat diegene die dat zegt, keihard heeft gewerkt.
Ja. Ja.
En veel te lang heeft doorgewerkt.
Ja.
En geregisseerd.
Ja.
Op iets waar die persoon misschien nooit die emotie of die liefde of die warmte terug gaat krijgen.
Ja. Ja.
Dan is dat. Ja, het begrip, ik heb er zoveel geïnvesteerd, veel duidelijker.
Ja, exact.
Alleen het woordje, even om het even toe te lichten,
ja.
Ging ik even van aan, omdat je het dan niet hebt over waar het echt over moet gaan.
Ja, Ja, het moet dan heel erg gaan over dat iemand denkt, oh, ik heb heel veel geïnvesteerd. Van ja, welke investeringen heb je gedaan? Ging het over dat je financieel heel erg klaar stond voor die ander of heel erg voor de kinderen hebt gezorgd? Of ging het vooral, en dat is dus veel belangrijker, veel meer om, ja, in hoeverre heb ik emotioneel geïnvesteerd? In hoeverre ben ik gaan hard werken om ook een beetje erkenning naar mezelf te krijgen? In hoeverre ben ik misschien wel, dat hoor ik ook wel veel mensen zeggen, ben ik me verantwoordelijk gaan voelen voor het gevoel van de ander?
Ja, nou, het is dus ook een metafoor.
Ja.
Dat investeren, en daar mag je dan eigenlijk naartoe.
Ja.
Hey, ik heb blijkbaar, heb ik die eerdere signalen misschien wel gevoeld, maar die heb ik even opzij gelegd in de gedachte van de maakbaarheid van de wereld.
Ja.
Dit ga ik wel fixen.
Ja.
En het wordt niet gefixt. En er komt niks naar, er komt geen liefde of voeding naar mij toe.
Ja, ja.
En in plaats van daar verdrietig om te worden in het moment zelf en dat ook aan te geven, dan al,
ja,
ben ik doorgegaan in de hoop, en dan wordt investeren niet investeren, maar dan wordt het een hoop, in de hoop dat ik iets terugkrijg.
Ja.
Als ik maar geef, dan zijn er momenten dat ik even wat liefde terugkrijg. En dan kan ik mezelf wijsmaken, zie je, zij of hij houdt van mij.
Ja, ja,
maar ik ben aan het regisseren.
Ja.
Ik ben aan het regelen. En dat is heel logisch, als weer kom ik weer op hechting, als je ziet waar je dan vandaan komt, wat voor gezin, wat voor omgeving, wat heb jij geleerd te doen?
Ja.
Hoe kwam het vanzelf naar je toe? Was er sensitiviteit, ja of nee? Ja. Of niet?
Ja,
of heb je gewoon de overtuiging, joh, niet lullen maar poetsen, door.
Ja.
En die moet goed voor jezelf zorgen en jij moet het regelen, want anders komt het niet.
Ja. Ja, dus ik denk ook wel dat de knipperlichtrelatie ook onder andere typeert. Je had het net over hoop. Ik denk elke keer dus de ingewikkelde, onmogelijke dans tussen hoop en vrees. Hoop, vrees, weet je wel, alles. En vervolgens hoor ik jou nu zeggen van ja, iemand die daar in zit, uit wil breken of wil voorkomen, alle drie. Heel veel zelfkennis vooral en heel erg snappen hoe dat in zichzelf is ontwikkeld vanuit vroegkindelijke ervaringen tot en met wat je van je ouders hebt geleerd, wat je van je ouders hebt meegekregen of wat je vooral niet wil enzovoort enzovoort.
Ja, en dus op een bepaalde manier, die is lastig omdat we natuurlijk heel veel leren in het hoofd te zitten.
Ja.
Om even in een moment dat het echt donker is 's nachts en dat je daar, weet je, twijfelt of je heel slecht voelt.
Ja.
Dat oprechtheid in jezelf even op te pakken en durven benoemen dat je gewoon heel verdrietig en heel ongelukkig bent.
Ja.
En dat gewoon alleen al eerst naar jezelf te mogen benoemen.
Ja. Ja.
Weet je, ik ben, en dan komt de rest, komen de dingen in beweging.
Ja, ja.
Maar dus weet je ook, maar dat andere, dat is al 3 stappen verder. Ik heb er zo veel in geïnvesteerd. Nee, jij hebt in je bed gelegen om 3 uur 's nachts wakker geworden. Weet je. Ja. En je bent diep ongelukkig. Of somber. Dat is wat er gebeurt.
Exact. Of eenzaam. Of...
Ja, super eenzaam. Boos kan ook, weet je. Dat je denkt, ja, hallo. Weet je wel, wat ben ik nou aan het doen?
Ja. Ja, of moe ook inderdaad.
Ja, en dat zijn die meer instinctieve, emotionele impulsen. En daar mag het over gaan.
Ja, daar moet het dan over gaan. Ook denk ik, als zo iemand zich dan ook aan meldt voor professionele hulp, hè, dat een therapeut daar dan met diegene over het gesprek aangaat.
Ja, ja, waar ben je? Waar ben je? Weet je, ben je boos?
Ja.
Waar ben je boos over? Ben je verdrietig?
Ja.
Mag je überhaupt dat zijn?
Ja.
Zonder schaamte of als je boos wil worden, ook heel veel mensen die niet boos worden.
Ja,
dat mag blijkbaar niet. Ja. Nou, dat is niet een fout van die persoon. Dat heeft veel meer te maken van, blijkbaar zit daar een rem op. En zullen we die rem langzaam af gaan halen, zodat je je wat vrijer gaat voelen.
Ja.
En hoe lekker is dat?
Ja.
Ja, dan is het geen trucje, maar dan ben je gewoon ruim in je jasje. En als je ergens over irriteert, dan kun je het benoemen. Zonder dat je meteen denkt, hoe zou het met die ander gaan? Of is het een risico? Ben ik straks mijn vriendje of mijn vriendinnetje kwijt? Nee, het gaat veel meer vanzelf.
Ja.
En dan voel je letterlijk ook, er is geen dreiging.
Nee.
Weet je wel, ik zit in mijn lijf, ik benoem het. En ik heb nog steeds gewoon rust in mijn hoofd en in mijn lijf.
Ja, precies. Ja, precies. Dus erkennen voor jezelf. En eigenlijk op dat moment zeg ik wel eens van ja, je zult dan echt de beste partner van jezelf moeten zijn. Met compassie en liefde erkennen van dit is echt het gevoel wat je hebt. En
ja.
je hoeft niet een actieplan uit te zetten hoe je dat communiceert naar de partner. Dat komt allemaal wel.
Nee.
Maar eerst jezelf, hè?
Ja.
Ja.
Ik denk dat we dat ook voor een deel door al die, nou goed, alle vaardigheden die we opdoen en alle boeken die we lezen en alle leidingen die we volgen.
Ja.
Dat we daar een modus in hebben gevonden die heel veel tekst ook, hè? Ook met appjes, joh. Labe tekst.
Eindeloos, ja.
En dat we een beetje vergeten zijn, weet je wel, waar we in wonen, noem ik dat maar even raar, in een lijf. En ook instincten hebben. En dat dat een beetje ruw is. En dat het een beetje lelijk is. En dat het stinkt. Of weet ik veel allemaal. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik overdrijf. Maar dat dierlijkheid. Dat mag even er zijn. En dat is de eerste impuls.
Ja. Ja.
Dat is een kind. Een klein kind. Een bepaalde, weet ik veel. Een hapje. Sommige dingen gewoon meteen uitspuugt. Bla. Weg ermee.
Ja.
Dat is super echt.
Zonder na te denken of mama.
Zonder na te denken. Nou, nee. Zou dit, ja, precies. En wat zijn nou precies de ingrediënten?
Ja,
kan ik dit wel nu doen? Want opa zit erbij. En wat zal hij wel vinden?
Precies. Ja.
Ja.
Dus, dat is, vind ik, een mooie, beetje richting het einde. Een mooi slotakkoord. Dat mensen misschien wat meer moeten intunen. Dat we ook een biologisch wezen zijn met instincten.
Ja.
En dat we dat ook. Serieus moeten nemen. En eerst maar eens in jezelf ook dat weer eens even erkennen. Van, oh, dit is echt wat ik voel.
Ja,
ik heb
absoluut.
Er gewoon geen zin in. Of ik heb er juist wel zin in. En juist dat die beweging in jezelf heel erg weer tevoorschijn halen.
Ja. Ja. Nou, zoals ik net even inderdaad ook ter afsluiting een dame had. En dat was op zich. Ja, er zat een serieus verhaal achter. Maar dit was even meer van, god, dit klopt. Dat ze zegt, ja, ik had toen dat vriendje. En het was op zich, weet je, er was ook niets op aan te merken, weet je. Het was oké, we hadden het leuk met elkaar. En vrienden van ons zeiden ook wat leuk. Maar ze zei, ja, ik heb er uiteindelijk toch een punt achter gezet. Want ik vond hem gewoon niet lekker ruiken.
Ja, ja. Ja. Super belangrijk.
Nou, hoe instinctief wil je het hebben?
Ja, hoe instinctief wil je het hebben, ja. En ze hebben toch wel eens een geurtest gedaan in zo'n datingprogramma voor. En dan mocht een vrouw aan 10 t-shirts ruiken.
Oh ja.
Omdat die persoon helemaal had gezien die t-shirts had had aangetrokken. En dat op basis daarvan een soort voorspelbaarheid werd getoond over, ja, als je echt een ander lekker vindt ruiken, dan krijg je daar betere kindjes door. Blijkbaar is dus het hele biologische werking van dat we instinctief weten wat voor het juiste nageslacht zorgt. Ja.
Ja. Nou, ruiken is volgens mij het oudste hersenpad.
Ja.
Ruiken is zo, dat is echt de meest primitieve van het hele stel.
Ja. Ja.
Dus als dat niet klopt, dan is het een beetje lastig.
Dus misschien mogen wij afsluiten met de volgende opdracht. Als mensen gaan daten ze zitten in gedoe, dat ze even elkaars oksels optillen. Dan even een goede snif nemen. Kijken of dat wel past. En als dat gewoon echt niet past, vergeet het maar. Stop er maar mee.
Jammer dan.
Jammer.
Ja, nee, we gaan lekker kort door de bocht. We doen gewoon de ruiktherapie.
Precies, ja. Van, wat nou, hechtingsproblematiek en hechtingsdingen. Ja. Nou goed. Hey, dankjewel voor dit super interessante gesprek weer. En,
jij ook, Esther. Dankjewel.
Het smaakt wederom naar meer. En we gaan het zeker hebben over jouw komende boek. Heel graag.
Yes.
En wellicht komen jij en ik ook wel weer tot andere ideeën. Van, daar kunnen we het ook nog eens over hebben vanuit de praktijk. Wat we vaak zien.
Ja, dus leuk.
Heel, heel graag. Tot de volgende keer.
Oké, Esther. Thanks. Oké.
Ja, dit was hem weer. Je hebt geluisterd naar een podcast waarin ik praat over knipperlichte relaties. En zoals je misschien wel hoort, is dat Jeroen en ik best heel veel overeenkomsten hebben in ons werk. En we praten daar graag over. Dus waarschijnlijk komen we ooit wel weer uit op een nieuwe podcast met hem samen over zijn boek. Wat waarschijnlijk in april verschijnt, ook over hechtingsproblematiek bij koppels. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. Geef hem vooral door, want er is veel leed op het gebied van relaties, relatiebreuken, echtscheiding. Alles wat mensen daarin kan helpen, waaronder deze podcast, is natuurlijk fijn als je die aan die mensen doorstuurt. Ik vind het ook altijd leuk om vragen van luisteraars te beantwoorden. Dus stuur je mail gewoon naar info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl. Mocht je vragen hebben over jouw liefdesverdriet, hoe dat aan te pakken, hoe dat te overwinnen, stuur je vraag in. Dan ga ik hem waarschijnlijk in een van de volgende afleveringen beantwoorden. En geef nog even jouw testimonial in de vorm van het aantal sterren wat je van mijn podcast of van deze aflevering hebt gevonden. Want dat geeft mij weer een extra boost om lekker door te gaan. Voor nu wens ik je een fijne dag, hè? Dag! Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!